Zo, goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten. Altijd fijn om bekende gezichten weer te zien. Misschien een paar mensen die hier voor de eerste keer zijn, ook van harte welkom. Als u voor de eerste keer bent, dan valt u midden in de lezingsserie over Ezra en Nehemia binnen. De vorige keer hebben we het gehad over de geschiedenis dat het volk samen de wet van de Heere God gaat lezen. Ze gaan lezen als het ware uit de Bijbel en er samen over nadenken. En ze komen er dan achter dat er op een aantal plekken dingen nog niet helemaal goed zitten. En de mensen worden daar een beetje bedroefd van. Ik denk van we moeten eigenlijk wat opruimen in ons leven. Maar het eindigt met een heel mooi feest, met het Loofhuttenfeest. En vandaag gaan we erover nadenken dat dat lezen van het woord van God wat ze gedaan hebben ook de consequentie had dat ze terug gingen denken aan alles wat God gedaan had, alle zegeningen die God voor hen had en ook hoe ze daar dan zelf in stonden. Ja, dat is heel mooi om terug te kijken naar de zegen van God in jouw leven. En daarom wil ik graag beginnen met lied 497. Lied, zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag en nacht, hij vond en trok mij weder uit duivels zondemacht. Dan mag je terugdenken aan wat de Heere God voor jou gedaan heeft, wat voor zegen hij voor je heeft. En dat helpt je ook in het leven wat voor je ligt om dan daarin de juiste keuzes te maken. Lied 497. We hebben vandaag weer begeleiding, dat is heel fijn. Bedankt. Dan laten we het samen zingen.
And
Ja, je krijgt niet echt genoeg van om zo'n lied te zingen, waarin we ja, iets zien en iets bezingen van wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Hij is ons opgezocht. En niet alleen dat, maar hij is ook gegaan naar het kruis van Golgotha. En het laatste couplet wat we gezongen hebben staat zo heel mooi. Hij is weer opgestaan, hij zit aan zijn vaders zij, hij zit daar boven. Maar hij, ja, hij rust niet uit als het ware, hij zit niet op zijn laurenkransen te rusten. Maar hij is dan nog steeds aan het werk voor ons. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. En hij, ja, hij wil onze levens in zijn hand houden, ons leiden en sturen. Laten we samen zingen lied 584. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. En als onze weg steil of ruw is, hem kunnen we te hulp roepen, want hij zoekt naar ons en zorgt voor ons. 584. Laten we samen bidden om een zegen voor deze middag. Heere God, Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, dank u wel voor de mogelijkheid die u ons opnieuw geeft om gewoon in alle rust, in alle vrede bij elkaar te komen, om te gaan zitten en om te luisteren naar uw woord. We mogen uw woord in vrijheid bezitten, het lezen en het ook samen overdenken. Het is het eigenlijk een onvoorstelbaar voorrecht dat u, de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, uw gedachten aan ons bekend hebt gemaakt. U hebt ze op papier laten zetten, zodat wij het kunnen lezen en steeds meer kunnen begrijpen van wie u bent, wie de Heer Jezus is, wat u allemaal voor ons gedaan hebt, maar dat u ons ook richtlijnen wilt geven hoe wij datgene wat u in onze harten gelegd hebt naar u terug kunnen kaatsen. En dat wij ook telkens opnieuw kunnen vragen, wat Heere, wat kunnen wij voor u doen? En dan willen we u bidden dat we in deze middag opnieuw worden opgebouwd en bemoedigd vanuit uw woord. Maar ook worden aangespoord om in dit leven, in deze tijd, voor u de handen uit de mouwen te steken. Net zoals in het boek Nehemia, het volk werd opgeroepen en uitgedaagd om de handen uit de mouwen te steken en om voor u aan de slag te gaan, om de stad van God weer op te bouwen, zo mogen wij ook in deze tijd onze schouders zetten onder uw werk en bouwen aan uw stad, de gemeente. En dan bidden we u dat het woord van deze middag daartoe zal bijdragen, dat we weer enthousiast worden om voor u aan de slag te gaan. We bedanken u dat broeder Steenhuis ook weer hier is, dat hij vanuit uw woord ons wil dienen. We bidden om uw nabijheid en uw vrede voor hem, dat de woorden die hij samen met u overdacht heeft, dat hij die aan ons kan doorgeven, dat uit de voorraad die hij heeft, datgene naar voren mag komen wat vanmiddag aan de orde moet komen. We willen bidden voor Henny, die er deze keer niet bij is, die ziek thuis is. We bidden ook voor haar, geef haar uw vrede. We bidden dat ze ook weer snel zal opknappen, weer nieuwe krachten zal krijgen. Dank u wel dat u haar ook kent en ziet. We willen zo bidden om uw nabijheid ook voor haar. Dank u wel dat u zo alom tegenwoordig bent. Dat we mogen bidden voor de mensen die er ook niet zijn. Om welke reden ook, wat wij dan niet weten. We bidden ook om uw nabijheid en uw vrede voor hen. En voor nu willen we ons bij u aanbevelen. En bidden om uw nabijheid en uw onmisbare zegen en de leiding van uw Heilige Geest. Amen.
Amen. Ik had het al gezien. Ik denk, ik zal hem even graaien, anders dan lukt het niet meer. Henny zei, doe ze allemaal de hartelijke groeten. Ik zei, nou, misschien zei ik dat wel niet, maar nu dat gebeden is, wil ik dat toch doen. Het gaat goed met haar, behalve buikgriep. Dat zal ik ook zeggen. Nehemia blijft een bijzonder boek. Dat was het al en dat verandert nooit. Een paar oprispingen vooraf. Ik weet niet of u zich ooit hebt gerealiseerd dat de Heere God altijd een nieuwe start maakt, maar gekoppeld aan een offer. Dat begon al in het paradijs waar Adam en Eva in de zonde vielen. En ze mochten een nieuwe start maken, wel anders dan eerst, maar toch, ze mochten blijven leven. En God heeft een offer gebracht, een dier geslacht, en Adam en Eva met de vellen van dat dier bekleed. En zo zou u wel een poos door kunnen gaan. Bij Noach dezelfde situatie. Na de ark te zijn uitgegaan, heeft Noach een altaar opgericht. Het eerste altaar in de Bijbel. En daar een offer gebracht. En God heeft dat offer gehoord, gezien, geroken. En er is een nieuwe start mogelijk. Abraham, weer een sprongetje verder, precies hetzelfde. Hij heeft direct komend uit Ur der Chaldeeën op ik weet niet hoeveel plaatsen een altaar gebouwd. En iedere keer weer een offer gebracht. Totdat de Heere laat zien aan Abraham dat dat offer niet zomaar een dier is of zomaar een plaatsvervangend element is, maar dat dat veel verder gaat, namelijk dat de geliefde zoon op het altaar zou komen. Genesis 22, Abraham bouwde een altaar en legde Isaac op dat altaar. De Heere zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Bij Isaac is dat ook zo. Iedere keer als het een inzinking is en ze mogen opnieuw beginnen. Denkt u maar aan Genesis 26, dat Isaac toch wel een beetje afgedwaald was. Maar hij mag opnieuw beginnen en dat gaat dan weer gekoppeld aan een altaar. Jacob, ik weet wat u denkt, maar alle geschiedenissen op een rij. Op een bepaald moment mag hij opnieuw beginnen en bouwt hij een altaar bij Bethel. En hij mag opnieuw beginnen. Nou, bij Mozes is het misschien nog sterker. In Egypte, als het de verschrikkelijke tijd van onderdrukking voorbij is, en dan komt het offer, we noemen dat gemakshalve Pascha, Maar het is natuurlijk wel het offer. En daarna een nieuwe start. En als u nog een sprongetje maakt, dan komt u in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, in de geschiedenis terecht van Samuel. Als het volk een koning wil en het gaat allemaal niet goed, het gaat helemaal niet goed. Samuel mag een andere koning zalven, maar het hele volk is afgeweken en er mag een nieuwe start gemaakt worden. En Samuel maakt een altaar, 1 Samuel 7, vers 9 uit mijn hoofd. En offert een melklam in zijn geheel. Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Weer hetzelfde. Salomo, altaar, nieuwe stad. Ik zou wel door willen gaan. Maar ook Nehemia, Esra. Als ze een nieuwe stad mogen maken, dan begint dat in het boek Esra met het bouwen van een altaar. De tempel nog niet klaar. Dat is nog lang niet. Maar het altaar wel. En het offer. Niet nog een nieuwe stad. Ja, dat emotioneert me. Omdat dat eigenlijk zo schitterend is. Al die dingen wijzen heen naar die ene die uiteindelijk een nieuwe start, een nieuwe bijzondere tijd zou gaan beginnen. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, de Heer Jezus. En als u in de hemel komt, en u gaat daar op een hele nieuwe fase beginnen, dan ziet u eerst het Lam Gods staande als geslacht. Voordat er verder iets gebeurt, ziet u hem. En als Israël straks in de zegen van het land terugkomt, dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Ik wil ermee aanduiden dat het altijd het offer is. Bij elke nieuwe situatie. Is dat het misschien waarop de Heer Jezus doelt als hij het avondmaal instelt? Doe dit tot mijn gedachtenis. En hij zegt over brood en wijn. Een nieuwe start elke nieuwe week. Ik weet het wel dat u dan gaat zeggen, moet het dan één keer per week? Nou, dan laat ik even los. Dan laat ik echt even voor uzelf. Maar toch. Dat is wel zo. Maar als u een nieuwe start maakt morgenochtend, dat hoop ik. Ja, eigenlijk hoop ik het niet. Ja, dat is raar, maar ik wil zo graag dat we opgenomen worden. Maar stel dat we hier morgen nog zijn, allemaal. Ik heb het dus niet over levensmoeheid of zo. Maar als er een nieuwe start is, begin dan eens met te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wat u deed. En dat is nu precies wat hier gebeurt in dit boek, in het boek Nehemia. Ze komen terug bij de Heere. Het is door Marco net al gezegd. Er wordt dus een Loofhuttenfeest gevierd. En op het Loofhuttenfeest, ik weet niet of u dat ooit las in het boek Numeri, hoofdstuk 29. Hoeveel offers er dag in, gedurende dat feest, hoeveel offers er dag in, dag uit werden gebracht. Want dat was een bijzonder feest. Nu gaan we lezen uit het boek Nehemia een aantal stukken. U hoeft niet te bladeren in uw Bijbel, een beetje een bladzij omslaan. Want als u bij hoofdstuk 9 bent, dan volgt de rest vanzelf. Nehemia hoofdstuk 9. Op de 24e dag van deze maand, dat was dus net na het, vlak na het Loofhuttenfeest, dat was net afgelopen, verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere hun God gedurende een vierde deel van de dag, dus 3 uur, dat is 12 uur in de dag. En op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Een samenkomst van 6 uur dus. Ik weet niet hoe lang de preek bij u duurt. Vanavond, nou ik ga ook niet zo lang door. Maar hele tijd, even tot je door laten dringen dat dat niet zomaar iets is, maar dat ze daar echt tijd voor genomen hebben. Tijd om het woord van God te lezen, te horen, maar ook om het te laten verwerken. En ze bogen ze dus daar neer. En er waren dus mensen bij die met luide stem tot de Heere gingen roepen. En dat was toch zo in vers 5. De Levieten, Jeshua, Katmiel, Bani, Hasabnaya, Serepja, Hodia, Sabanja, moeilijk woorden, maar dat gaat me niet om die namen. En Pelatja, die zeiden, sta op, loof de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. Zij hebben geluisterd, en ze hebben alle elementen die niet bij de Heere hoorden, en dat was ook een element in verbinding met hun huwelijk, of zonen van hun huwelijk, of zonen van hun huwelijk van hun dochters, om al die elementen echt als onjuist te zien als ze niet van de Heere waren. Ik zei zo pas in een klein moment van gebed, dat hebben we daar in onze gebedskamer, ik weet niet hoe u die kamer kent, dat is de mooiste kamer van hier, maar het is ook de keuken. Maar daar baden we. En ik probeerde te zeggen dat in de tijd van Mozes met de Israëlieten een hele horde mensen uit Egypte is getrokken. Exodus 12. Ja, ik zei ze pas, ik geloof vers 28, maar ik wil hem even opzoeken. Exodus 12, vers 28. Er gaat een hele groep mensen met Mozes en Aaron en de kinderen Israëls uit Egypte. Ja, het is 12, vers 38. Oh, dat is nu niet. 12, vers 38. Exodus 12, vers 38. Om niet zomaar in het blauwe hinein iets te roepen. Ook staat daar, trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee. En klein vee, en runderen, zeer veel vee. Nou, dan gaat het dus verder. Een grote schade die niemand tellen kan. Dat klinkt natuurlijk nieuwtestamentisch. Dat klinkt uit Openbaring, hoofdstuk 7. Maar hier vindt u het ook. En hier zou je zeggen, ja, maar hier gaan ze diezelfde mensen weer de laan uitsturen. Dat is een hele begrijpelijke link, maar hij klopt niet. Die mensen die toen meegingen, hebben zich echt onderworpen aan Yahweh. En die hebben gezegd, wat er is gebeurd in Egypte was onjuist, dat was fout. En de Heere is Heere en hij is degene die boven alle dingen staat. En toen Mozes de kinderen Israëls uit Egypte mocht brengen, zijn ze meegegaan. Ze hebben gekozen. Dat is een heel ander verhaal dan mensen die, nou ja, laat onze jongens maar verkering hebben met Moabitische meisjes, of de Moabitische jongens maar met onze meisjes, of nou, andere volkeren. Een heel ander verhaal. Want de vraag is of die kiezen voor de God van Israël, voor Yahweh zelf. Eén daarvan hebt u zeker in uw Bijbel, en dat is Rut, de Moabitische. Daarom is er zo'n speciaal boek aan haar gewijd, want die kwam uit die contraien en die koos wel, uw God is mijn God. En waar, nou ja, prachtige term, prachtig getuigenis. En Rut is in het geslachtsregister van de Heer Jezus terug te vinden. Ik wil daarmee zeggen, je kunt het niet zomaar, oh ja, toen gingen de vreemdelingen mee, dat vonden ze goed, en nu sturen ze diezelfde vreemdelingen weer naar huis of zo. Ze hebben wel Moabieten naar huis gestuurd. Dat staat wel in Nehemia en ook in Ezra. Dat klopt. En die invloed, maar dat betekent dat die naar huis gestuurd werden, nooit gekozen hadden, zoals Rut gekozen had voor de God van Israël. Ik wil zo graag dit zeggen. In je eigen leven zal elk stukje van niet van de Heere weg moeten. En dat is moeilijk. Maar hoe kun je nu 100% voor de Heere zijn? Dat zal ons waarschijnlijk niet lukken. Want ik ben ervan overtuigd dat voor de rechterstoel van Christus, waar elke gelovige een keer openbaar wordt, niet waar je een ticket voor de hemel krijgt, maar wel openbaar wordt wie je geweest bent voor de Heere en voor de Heer Jezus, daar wordt het beoordeeld. En daar moet misschien, net als bij de voetwassing, nog iets weggewassen worden. Ik geloof ook dat openbaar worden voor de rechterstoel van Christus hetzelfde is als de voetwassing van Johannes 13. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus is vlak voor de ingang in het Vaderhuis. Straks. En de voetwassing in Johannes 13 is vlak voor Johannes 14. U zegt, ja dat klopt, na 13 komt 14, dat weet ik wel. Maar vlak voor het praten, het denken over het vaderhuis, is de voetwassing. Elk elementje wat onjuist is, moet weg. Mijn schuld, mijn zonden heeft de Heer Jezus willen dragen. Elke gelovige die hier is mag zeggen, mijn schuld is weg en God gedenkt ze niet meer. Het is weg, vergeven, weg voor altijd. Maar dat betekent niet dat je daarna geen bezoedeling oploopt. En dat moet wel weg. Gelovigen kunnen ook zondigen. Als iemand zegt dat hij niet meer zondigt, dan liegt hij, zegt 1 Johannes. Dat klopt ook dus niet. Met andere woorden, er zijn steeds dingen die weg moeten, die gereinigd moeten worden. Daar gaat het nu over. Je kunt aan de rituele verplichtingen voldoen, dat deden ze. Ze hebben het Loofhuttenfeest gevierd, dat is klaar. En nu zeggen ze, en nou ja, dan zijn we er weer een jaar af. Bijna zoals de Matthäus Passion gezongen wordt en dat de solisten, de artiesten dan zeggen, hebben gehoord hoor. En gelezen, daar hangt hij weer voor een jaar. Dat is net zo profaan als wat ik nu zeg. Als je alleen voor de vorm meedoet met de dingen van hoofdstuk 8 in dit boek, Loofhuttenfeest, ja dat moet. We moeten loofbomen gaan zien te vinden, we moeten die takken nemen, we moeten er hutten van bouwen, we moeten erin gaan wonen, we moeten dit en we moeten dit. Een heel ritueel, dat gaat 7 dagen plus een merkwaardige 8e dag zo door. Maar nu komt het op de 9e dag, bijna, dat is dus hoofdstuk 9 toevallig, op die 24e dag van deze maand komt het een vrijwillig volk bij elkaar om te horen. En daar begint het mee. Ik ben er diep van overtuigd als we willen luisteren naar het woord van God en in onze eigen harten overtuigd raken van, ja, maar dat hoort toch niet bij dat nieuwe leven. Zal ik een voorbeeld? Ik ken hem heel goed, is meer zijn oude broeder. Als een, laat ik me maar voorzichtig uitdrukken. Hij heeft geleefd. En hij klungelde met een vrouw. En die vrouw die verwachtte hem met een baby. Maar hij was zelf getrouwd. En dat ging dus op de gewone manier zoals dat vandaag gewoon gevonden wordt. Er komt een vertegenwoordiger van de Nederlandse Hervormde Kerk bij hem aan de deur. En die zegt tegen hem, het was niet hier in Barneveld. Of in Kortrijk heb ik ook, het was in het westen verder. En die zegt, ik kom namens de kerk. Nou, zegt die man, je komt ons geroepen. We hebben een jongetje. Dat jongetje is net geboren. En die moet gedoopt worden, denk ik. Wist die veel. En die meneer aan de deur, die krabt zich achter zijn oor. En die denkt, ja, wat heb ik nou in de fiets hangen? Dus wat moet ik daarmee? En die zegt, ik zal de dominee wel even lang sturen. Hij wou zich ook niet aan koud water branden. Nou, die komt dus ook een paar dagen later en die zegt, ja, maar jullie zijn niet getrouwd. Nee, we zijn niet getrouwd, nee. En waarom gaan jullie niet trouwen? Ja, dat kan er niet. Er is nog geen scheiding uitgesproken, er zit nog een huis tussen en zo ligt het. Ja, maar dan moet u toch eerst belijdenis doen, want als dat kindje gedoopt wordt, waarop hij, onze man die ik bedoelde, zegt heel terecht, nou, dan hoeft het niet meer, dominee. Dat hoeft niet meer, want dan hangt de doop van mijn kindje af van mijn intelligentie. Maar ik moet daarvoor slagen. Ik moet daar een diploma van krijgen. Ja, dan sta je dan met een mond vol plastic tanden misschien. Maar in ieder geval, je staat dan wel even sprakeloos. Wat ik nu zeggen wil is dit. Ze kwamen een week later in een dienst. En ze hebben de Heer Jezus leren kennen. Heel bewust. En wat er toen gebeurde is dat ze elke avond een toespraak van daartoe hebben beluisterd. Via een cassettebandje. Want wat we doen is niet goed. Wie had nu gezegd dat dat niet goed was? Daar. Nou, niemand. En hoe wisten ze dan dat dat niet goed was? En hoe wisten ze dan dat ze eerst in orde moesten maken met God? Ik heb zo het gevoel dat dit nu precies is wat hier gebeurde. Een uitwerking van het woord van God, waardoor je overtuigd raakt door de Heilige Geest. En of daardoor een preek, die preken moesten nog komen bij wijze van. En het gebeurde wel. En ik heb zo vaak meegemaakt later ook dat mensen die in de grofste dingen zaten, vast zaten in zonde en ongerechtigheid, op één moment helder zien. Ik moet daarmee kappen en ik moet daarmee kappen. Dat weten ze. Dat voelen ze. Dat is een overtuiging van je hart. Nu, dat. Maar nu vandaag. Nu zijn we verder in de tijd. En we zijn allemaal een beetje gematigder geworden. Ik ga maar algemene termen gebruiken. En de duivel heeft kans gezien om ons te laten vervagen. Want de zonde, oh, maar God is genade hoor en God is liefde. Maakt niet zo, daar moet je niet zo druk over maken. Ik weet wel dat er ook groepen zijn waar heel zwaar aan zonde wordt getild. En dit ook wordt benadrukt. Die zijn er ook. Daar heb ik dan meer respect voor dan voor dat halve. En jij dan vandaag? Als nu het woord van God 3 uur per dag gelezen wordt. U kunt het niet volhouden, zult u zeggen. Maar u moet ook nog brood op de plank zien te krijgen. Ik weet het. Dat heb ik ook geroepen. Maar het is eigenlijk niet. Maar u zit wel 1 uur voor de televisie, denk ik. En u zit ook wel 1 uur aan uw auto te sleutelen. Ik niet, maar u misschien wel. Maar ik sleutel wel aan wat anders. Maar we zijn wel druk met van alles. Maar heb u nog tijd om het woord van God te lezen? Ik ben blij dat u hier bent. Maar ik mag u ook iets meegeven. En ook tegen u zeggen. Is het nu de vorm? Is het nu omdat het erbij hoort? Is dit een soort ritueel? Of is het iets van het verlangen van het hart? En wilt u dit ook graag? Vanaf het moment dat u dit graag wilt, moet u eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan weet u in no time dat u toch naar uw buurman moet om tegen te zeggen, buurman, ik ga toen met die parkeerplaats voor onze deur niet zo moeten handelen. Nou, ik noem maar een dwarsstraat. Iets wat uit de pastorale praktijk allemaal te putten is. Een hele lijst. En of dat nu met huwelijk te maken heeft, of met je verhouding met je familie te maken heeft, kinderen, ouders, ouders, kinderen, familieleden, broers, zus, maar ook buren en ook op de werkplek. En ook dat je op moet houden met daar op in die werkplaats de eerste te willen zijn. En dat je die ander die misschien promotie maakt, het wel weg kunt kijken. Nou, al die dingen komen heel snel in razend tempo naar je toe en bespringen je. 3 uur Bijbel lezen, nou, 3 uur beleiden. Dit is een beetje raar, hè? Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Het is zo vaak is geweest, als je iets leest, en het is het woord van God, dan moet je ook durven zeggen, dat is niet voor hem, voor haar, dat is voor mij. Zou de Heer tegen jou vandaag willen spreken? Antwoord ja, 100% ja. En vanaf het moment dat dit gebeurt, dan ga je ook handelen. Dan ga je ook zeggen dat het verkeerde dat moet weg. Als u een dief was, een kleptomaan, moeilijk woord, maar ik ben ook blij dat ik zulke woorden mag gebruiken. Een beetje intelligentie straalt eraf. Nou, sorry hoor. Nee, maar nee, ik wil alleen maar even wat ontspanning. Maar stel dat u dat hebt, dat probleem van kleptomanie of van stelen in de winkel. En nu komt er bekering. Wat gaat er dan gebeuren? Zegt u dan, net als bij het roken bijvoorbeeld, of van drugs, of bij alcohol, nou, een beetje minderen. Is dat zo? Geldt kleptomanie? Valt stelen daar ook onder? Nee. Nee, je voelt het aan. Ik gebruik bewust dit voorbeeld, omdat iedereen zegt, ja, maar dat kan niet. Je kunt niet blijven stelen. Een klein beetje kunnen. Nee, dat kan niet. Nou, kun je nou wel een klein beetje blijven zondigen op een ander terrein? Nee, ook niet. Vanaf het moment dat het woord van God scherp en helder is, dan ga je beleiden, dan ga je dat wegdoen. Dat deden ze. Elk verkeerd element, alles wat tegen de Heer Jezus ingaat, moet weg. En dan ga je de Heer ook prijzen. Sta op, loof de Heer uw God. Dan word je daar blij van. Dat klinkt raar, maar het is zo. Dan ga je de Heer bedanken. Dank u. Dat is in de vrijheid komen. Dat is werkelijk vrijkomen van. Niet alleen dat mijn schuld in algemene zin weg is, maar dat ook mijn persoonlijke prut en mijn persoonlijke ongerechtigheid door God is vergeven. Mooie, dat God graag vergeeft. Dat God genadig is. Dat God zo genadig is. Echt zo genadig is. Dat hij je graag wil omarmen. Ik was vanmorgen met Henny toevallig was aan de beurt Lucas 15. Dat die vader naar die verloren zoon, naar die zoon roept. Maar ook naar die andere zoon gaat. Die niet wil en die boos is. En dan gaat hij naar buiten. Ach, kind, kom toch. Snap je dan niet dat ik blij ben? Dat is de vader. Kom toch alsjeblieft. En als je komt, welkom. En helemaal geen hele lange oefeningen. Ja, dan moet je eerst nog dit en dan moet je dat nog. Een soort quarantainetijd of een soort proeftijd of een soort boetedoening. Niks, nul. Helemaal niks. In één keer. Van die voedenbak bij die varkens naar het feest gebeuren bij de vader. In zomaar. In één keer. Dat is het wat hier gebeurt. De afzondering. En er komt bovendien een stuk geschiedenis bij in Nehemia 9. Dat ga ik u niet helemaal voorlezen. Ik neem u wel één tekst daaruit. Nehemia 9 vers 12. Met een wolkkolom hebt u hen overdag geleid. En met een vuurkolom 's nachts om de weg waarop ze zouden gaan voor hen te verlichten. Er komt een heel stuk geschiedenis. De geschiedenis is niet zonder belang. Als de Bijbel spreekt van een wolk van getuigen rondom ons, dan is dat geschiedenis. Dat zijn mensen die iets hebben laten zien. Er komt een hele opsomming van namen daar ook in Hebreeën 11. Maar die hebben iets te zeggen. En jij hebt misschien naar je vader kunnen kijken. Maar ik weet ook dat er genoeg zijn die zeggen, ja, maar ik heb niet naar mijn vader kunnen kijken, want dat ging niet zo glad. Dat was niet zo fraai. Dat weet ik. Maar ik gun je in mijn leven een tante Marie en een oom Harm. Ik heb dat, ik weet niet hoeveel over gezegd. Dat boek komt nog een keer uit, volgens sommigen. Nou, misschien zegt de Heer wel nooit van, doe dat maar. Later komt het wel uit. Daar ben ik diep van overtuigd, dat ze daar zullen schitteren. Maar dit soort getuigen, dit soort gebeurtenissen in je leven, vergeet je nooit weer. Groen van Prinster riep, ook een oude kreet, vroeger een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt de revolutie. En hij heeft gelijk. Als je nu vergeet wat er is gebeurd, dan heb je weer gedoe. We hebben in het verleden een moeilijke situatie meegemaakt in Nederland, met allerlei gemeenten die met elkaar in de clinch lagen. En er is zo'n pak papier ontstaan. En een vreselijke tijd. En de gemeenten zijn nog niet weer bij elkaar. En nu gebeurt in 2019 weer precies hetzelfde. Niet daar, maar op een andere plek. Dus we hebben geen gram geleerd van de geschiedenis. Niks. Het heeft niets aan effect. En weer dezelfde blunders. Weer op dezelfde manier. En er worden weer brieven geschreven. Alleen dat is dan niet meer via de PTT, maar via de mail. Maar dat is ook het enige verschil. Het scheelt je een postzegel, dat klopt. Maar het is hetzelfde verhaal. We leren niks van de geschiedenis. Maar de geschiedenis wordt hier voorgehouden in hoofdstuk 9. Schitterend getekend. En die geschiedenis is het geschiedenis van het volk van God. Dat was hun geschiedenis. Dat waren niet vreemdelingen. Dat waren hun eigen voorouders. En ze krijgen dit op hun bord. Zouden jij en ik nu nog eens een keer durven vragen, wat hebben onze voorvaderen gehad toen ze dit of dat gingen doen? Maar ja, dat willen we ook niet meer. Het is nu een speciaal programma. Als je naar het verleden gaat zoeken, dan ben je een halve, weet ik veel wat, maar een beetje vreemd. En je wilt jezelf misschien wel verstoppen achter de fouten van anderen of achter de goede dingen van anderen. Maar ik wil zo graag dat u eens nagaat wie u in uw eigen omgeving hebt die u iets moois van de Heer Jezus hebben verteld. Ik weet dat er misschien niet veel kunnen zijn, maar misschien ook wel een hele rij kunnen zijn. En soms heb je heel veel te danken aan je ouders en soms kun je daar eigenlijk niet zo goed aan denken, omdat er frictie zit. Maar misschien heb je dat wel met gelovigen uit je kerk of uit je gemeenschap, dat mensen verteld hebben van de Heer Jezus, mooie dingen van de Heer Jezus hebben verteld en je dichter bij hem gebracht. Ik heb heel vaak over het boek Hooglied gesproken, ook hier een keer. En ook over die wagen gesproken die door Salomo wordt uitgestuurd om die bruid te halen. En die wagen die wordt getild door 60 helden. En die 60 helden komen met een soort mobiele troon, zo'n draagtroon op schouders. Komen ze bij dat huis van die mevrouw aan en bellen aan en zeggen, we moeten u meenemen. We gaan u arresteren. Nou, zo zullen ze het niet gezegd hebben, maar ze mag wel mee. 60 helden. Zit ze in die ark, in die kist, in die troon. En ja, het schommelt een beetje, maar het is wel aardig. 60 helden, allen geoefend en strijden en bekwaam om ook in de nacht de moeilijkheden te doorstaan. En ik heb toen een keer gezegd, ik ken een paar van die helden in mijn eigen leven. En voor de een is dat misschien de dichter van dat lied waar je zo door geraakt bent. Wat je zo tot in je diepst van je ziel geraakt heeft. Of het getuigenis van een zendeling. Of de preek van. Of het lied van je moeder. Of het gebed van je vader. Of je opa waar je nog een keer terug moest komen, mocht komen. Het zijn die helden die je eigenlijk omhoog tillen. En die je in de richting van de koning der koningen brengen. En het was bij Hooglied in de richting van Salomo. Maar even in onszelf. Hooglied 4. Nou, lees maar een keer over die bijzondere koets die in de richting van de koning gaat. En ook nog omgeurd door wierook, door een wolk, alsof de wolkkolom uit de woestijn optrekt. Zo wordt het daar geschetst. En zo komt de vrouw bij de koning. Dat is het boek Hooglied. Dat is natuurlijk schitterend. Daar gaan we over nog aan nadenken hier in Kodewijkerbroek. Jawel. We hebben dat afgesproken. Het volgende seizoen is over het boek Hooglied hier. Maar ja, dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Dat is, behalve dit voorbeeld, dat heb ik dan al verteld. Maar komt nog. Maar hier is het zo. De getuigen die zijn er dus, de wolk van getuigen. En dan wordt de boekhouding van God erbij gehaald. Want de hele boekhouding wordt hier in hoofdstuk 10 weergegeven. Wie waren dat dan? Wie deden dat dan? Denkt u nu niet dat wat u doet, dat dat niet opgetekend wordt, dat dat niet geregistreerd is, dat wat u doet voor de Heer Jezus, dat wat u zegt over de Heer Jezus, dat wat u laat zien van de Heer Jezus, dat is in de hemel geregistreerd. Er wordt een gedenkboek, zegt het boek Malachi, voor zijn aangezicht geschreven. En hier vindt u al die namen. En dat is niet een soort struikelsteen van je stottert als je dat allemaal moet uitspreken of zo. Maar het is een stukje boekhouding van Yahweh. Wat staat er bij jouw pagina daar ergens in de hemel? Nou, vul maar in. Maar het wordt niet vergeten. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, zegt dat prachtige lied, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat betekent dat het geregistreerd is. Dat het vastgelegd is. Dus die boekhouding komt erbij. Maar op grond van dit alles, zegt het eind van hoofdstuk 9, vers 38. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Ze maken daar ook een soort, ja, gewoon een hele heldere afspraak. Een document. En dat document wordt ondertekend. Dit is ons besluit. Nou, misschien hoef je niet de oudsten erbij te roepen. En je hoeft het je stuk papier ook niet de volgende keer meer te nemen naar hier. Om dat even te laten tekenen door Hadi en zo. En door Jan, door Marco. Maar je zou wel kunnen zeggen, ik wil het echt een keer opschrijven. Ik denk dat het goed is. Dat je dingen die je met de Heer bespreekt en die je eigenlijk met hem afspreekt, dat je die ook op schrift stelt. Voor jezelf. En zet je poot eronder en een datum alsjeblieft erbij. Je komt het een keer tegen. Maar je gaat het ook koesteren. En je gaat dit ook als een soort richtlijn zien. Een document. En een document heeft bijzondere waarde. De namen die in de boekhouding van God te vinden zijn, vindt u in hoofdstuk 10. Een hele rij namen. En ik wil daar graag een paar teksten van lezen. Niet uit die namen, maar wat er dan volgt. En daar dan graag wat van zeggen. Vers 32 van hoofdstuk 10. 32 van hoofdstuk 10. Wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven voor de dienst van het huis van onze God. Nou, daar heb ik zelf bij geschreven in mijn Bijbel. Dat is minder dan vroeger. Want vroeger was het verplicht om een halve zilveren sikkel te geven als hoofdgeld, als zoengeld. En nu is het een derde. Dus er zijn wel wat gaan afdingen. Er zit een addertje onder van de Heer Jezus is niet meer waard zoals dat toen was. Als Judas 30 zilverlingen krijgt om de Heer Jezus te verraden, dan gooit hij die zilverstukjes, die zilverlingen, die gaat hij weer gooien in de tempel. Omdat hij zegt, ik heb onschuldig bloed verraden. En dan pakken die mensen van de tempel, die pakken dat natuurlijk weer op. Hè? Zo zijn ze wel. En ze zijn zo vroom als het maar kan. En ze zeggen, we kunnen dit niet bij de schat van het huis des Heren doen. Dat kan eigenlijk niet, want het is bloedgeld. Ze voelen wel aan dat het krom is. En wat doen ze dan? Dan gaan ze daar een akker van kopen. Het merkwaardige is dat in Zacharia staat, in Zacharia 11 om precies te zijn. En het is heel stom dat ze daar niet aan gedacht hebben. Maar er staat nota bene precies dat het 30 zilverstukken zullen zijn, dat het in de tempel wordt gegooid en dat ze dat gaan gebruiken voor het akker van een pottenbakker. Dat staat in de tekst nota bene. Is dat misschien de reden waarom Zacharia vermoord werd? Ze hebben Zacharia een keer vermoord, tussen de tempelhuis en het altaar, zegt de Heer Jezus. In elk geval, je zou zeggen, die zijn wel schriftgeleerden, maar dit zijn ze even kwijt geweest. Anders hadden ze het nooit gedaan. Maar hoe dan ook. Ze kopen daar die akker van de pottenbakker voor. Maar de beeld daar in Zacharia 11 is zo scherp en zo mooi. Een akker van een pottenbakker. Hebben zich ooit afgevraagd wanneer een pottenbakker zijn akker gaat verkopen? Ja, je voelt hem aan. Als er geen leem, geen klei meer is waar hij wat mee kan, dan zeg je, voor mij is het over. Ik kan er geen waarde meer uithalen. Dus vanaf het moment dat die leeg is, dat die dood is, dan gaan ze hem verkopen. Nou, die akker is te koop voor de begraafplaats. Oh, voor de vreemdelingen. Zacharia 11 schetst dit heel precies en zegt eigenlijk, weet je, ze hebben de Heer Jezus geschat op deze waarde. Geschat zoals een lege akker van een pottenbakker. Je kunt er geen tarwe op zaaien, maar dat groeit ook niet meer. Het is gewoon uitgeput. Alleen begraven. En die akeldama die er nu nog ligt in Jeruzalem, is ook zo'n complete setting van begraven en begraven en begraven en begraven. Alleen maar grafspelonken en grafholen. Of je kiest voor de Heer Jezus en je schat hem meer dan zilver, mag ik dat zeggen? Met een lied uit de bundel Opwekking 178, geloof ik. Meer dan zilver, meer dan goud. Hij is meer waard dan wat ook. 5,4 ook. Er zijn mooie lieden, maar meer dan zilver, meer dan goud. En zo op waarde willen we hem schatten, zo bijzonder. Dat moet een keer doordringen. En je vindt het hier ook. Ik hoop van harte dat u dit ziet en dat u dan met mij verder kijkt in hoofdstuk 10, vers 39. Want de Israëlieten en de Levieten moeten het hefoffer van graan, nieuwe wijn, olie naar de voorraadkamers brengen. Daar zijn immers de voorwerpen van het heiligdom, de priesters die dienst doen, de poortwachters en de zangers, die zijn er allemaal daar. En wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. En vers 11, hoofdstuk 11, vers 1. De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om 1 op de 10 van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen en 9 op de 10 in de andere steden. Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen. Tot zover de tekst. Nu wordt het even moeilijk. Toen was het Jeruzalem letterlijk. Toen lag Jeruzalem daar in Judea als de stad op een berg gelegen. Jeruzalem, Jeruzalem. Maar Jeruzalem betekent ook iets anders. Voor jou en voor mij betekent het ook Galaten 4 vers 6. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Dat betekent dat God genadig is. Daar gaat het in Galaten 4 over. Niet de wet, niet Hagar, niet Sinaï, maar Sarah en Jeruzalem. Dat is de tegenstelling in Galaten 4. De genade. Wat de wet niet kon, omdat ze door het vlees krachteloos was, omdat het via ons gestalte zou moeten krijgen, dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Romeinen 8 vers 3. Wat het vlees niet kon, wat het wet niet kon, omdat ze door het vlees inhoud moest krijgen. We moesten dat laten zien, we moesten dat tonen. En dat ging niet, dat kon dus niet, dat lukte niet, want er was er niet één goed, zelfs niet tot één toe, heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. En dat is genade. U en ik staan op de basis van genade, niet omdat we nog wat moeten doen. Als u de Heer Jezus aanneemt, als u heiligt, als u verlosser, hoeft u niets te doen. Het is gedaan, het is volbracht, u kunt een kind van God zijn door het geloof in hem. Doe dat dan. Neem hem aan als je heiland, als je verlosser, als dat niet gebeurd is. Doe dat alsjeblieft. Dat is eeuwig zegen ontvangen. De Heer Jezus aannemen. We staan niet op de basis van, we moeten nog wat doen. Want dat valt tegen. Morgen gaat het weer anders. Morgen is er weer iets en gaat het weer mis. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er leven en is er heil. Geloof het. Dat betekent niet dat we niks hoeven doen. Maar niet doen om ons behoudenis te verwerven. We mogen iets doen om hem te eren, om hem te prijzen, om hem een lofoffer te brengen, om hem een extra kroon te geven, om hem extra glorie te geven. Dat mogen we doen. Dat is Jeruzalem van Galaten 4. In Hebreeën 12 is ook sprake van Jeruzalem en het blijkt dat het de gemeente is. Ik wil het u wel voorlezen, maar u kunt het opzoeken. Zal ik het opzoeken? Ik weet nog niemand zegt dan wat. Hoeft ook niet hoor, maar ik probeer het toch wel. Hebreeën 12, vers 22. 12 vers 22. Nu, ik wou u niet aan het bladeren hebben, want vanmorgen waren er mensen die waren steeds aan het bladeren, hoorden we. Maar het is wat anders dan bladeren en harken hoor. Maar u bent genaderd, 12 vers 22... U bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Daar heb je het, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen. Dus daar gaat het om dat u en ik nu te maken hebben met een stad Jeruzalem, maar dat is de gemeente van de eerstgeborenen. Daar wonen we nu, daar zijn we in. Genade van God, Galaten 4. De gemeente van God, Hebreeën 12, en het nieuwe Jeruzalem dat van God op de hemel neerdaalt als een getuigenis op aarde of zelfs boven alles. En zelfs de tent van God is bij de mensen. Openbaring 21, dan staat het nieuwe Jeruzalem, de bruid van het lam, daar ineens te midden van. Maar mijn vraag is nu eigenlijk, en dat was een vraag die ik aan mezelf heb gesteld, meermalen de afgelopen dagen. Zou jij willen wonen in Jeruzalem? Ik heb het niet over Jeruzalem daar. Daar zou ik niet zo graag willen wonen, eerlijk gezegd. Ik ben er heel vaak geweest, maar ik vind het niet echt mooi. In de binnenstad sowieso niet. Maar ja, daar kunnen ook niet zoveel mensen wonen. Het is maar klein. Maar ook in de buitenwijken niet, met allerlei schermutselingen. Ik hoef dat niet zo. Maar even het geestelijke element daarin. Stel nu dat God zegt, kijk, ik heb hier een plek waar genade heerst. Zou je daar willen wonen? Amen. We willen graag wonen in die plek waar de Heer zijn genade laat stromen. Op een geweldige manier. Uit genade ben ik behouden. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Vaak geciteerd. Genade. Maar zou je ook willen wonen waar de gemeente gezien wordt als, waar de gemeente gezien wordt als Jeruzalem? Zou je daar willen wonen? Ja, dat wordt een beetje moeilijker. Ja, dan moet ik zeker penningmeester worden. Dat is best mogelijk als er veel geld geofferd wordt. Maar als er altijd tekorten zijn, is het ook lastig. Ik heb het niet over malversaties, maar is dit je verlangen? Is dat je leven? Nou, ik zie heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb het wel gehad met de gemeente. Nee, laat me maar aan de zijlijn staan. Ik ga naar de TV-kerk, zo heet dat vandaag al. Dat is zondagsmorgens een bepaalde tijd. En je kunt ook wat downloaden. En je kunt een livestream toestand volgen. Dat gaat allemaal. Dat gaat allemaal gebeuren. En er zijn mensen die versknocht zijn aan YouTube. Maar er komen ook allerlei toespraken op. Iemand zei, ik heb je van YouTube leren kennen. Ik zei, ik wist niet eens dat ik zo stond. Maar goed, ja, het bestaat. Kan wel. Nee, maar de gemeente dan? Is dat dan wonen in Jeruzalem? Nee, dat is gewoon snoepen. Dat is gewoon uit de muur eten of van het web eten. Dat is een soort cafetaria systeem. En je hoeft er niet eens een kwartje in te gooien. Want de collectorzaak komt niet voorbij. Sorry hoor, oprisping van mij. Maar wat is je interesse? Wat is jouw insteek? Zou je willen wonen in Jeruzalem? Nou, toen, ja, dat was ook niet zo leuk. 1 op de 10 ging daar wonen. En dat werd een lot. Ja, stel je voor dat je dat moest of zo. Dat je er makkelijk afkwam. 9 ging eruit en 1 kwam erin. Maar ik kan het ook omdraaien. Die ene die erin komt is een bofkont. Dat is een geweldige zegen. Het zal je maar gebeuren dat je er mag wonen. Dat is toch ook zo. Waar je van Abraham hoort, van Isaac hoort. Maar ik wil niet naar het Oude Testament alleen. Maar waar je van de Heer Jezus hoort. Waar je mooie dingen van de Heer Jezus hoort. Waar je het over hem hoort. Vertel. En waar hij groter en groter en groter wordt. En waar je langzaam maar zeker verlangen krijgt. Ja, maar dit wil ik wel, Heer Jezus. En ik wil hier wel helemaal. Ja, Nieuwe Jeruzalem komt ook nog. Dan zie je het volmaakt. Maar waar zijn de mensen die vrijwillig in Jeruzalem gingen wonen? Die werden toen geprezen, omdat ze dat vrijwillig deden. Nou, goed. Ga dan uw eigen geestelijke bagage maar na. En ga maar in je eigen intenties zoeken van, is het mijn verlangen om daar te zijn waar het over de Heer Jezus gaat? Nou, daar kun je best iets van zeggen. Ik wil niet allerlei doemscenario's opnoemen van, ja, als je daar bent, dan gaat het die kant fout. En als je daar bent, dan is het aan de andere kant niet goed. Maar probeer nu eens mee te gaan met dit thema. Toen ging het om Jeruzalem. Daar lag een stad. En die stad moest bewoond. Maar niet iedereen wilde dat. Je kunt dat ook nog zeggen, maar niet iedereen kon dat, want er waren maar weinig plekjes. Zo kun je het ook formuleren. Maar er waren ook mensen die het vrijwillig wel deden en die werden geprezen. Dus met andere woorden, ik denk eerder dat de balans er is. Want nou ja, daar is eigenlijk veel te weinig land in Jeruzalem. Dus ik weet niet of ik daar mijn broodvoorziening wel regelen kan. Dus ik moet het maar daar eens gaan zien te zoeken waar ik een eigen tuintje heb of waar ik wat meer armslag krijg. Hoe dan ook, hier is een groep mensen bezig terug te keren naar de Heer. En deze groep vanmiddag is bezig om terug te keren naar de Heer. Die willen luisteren naar het woord van God. Die willen wegdoen wat er niet klopt, wat fout is en wat weg moet. Die willen de Heer Jezus ontdekken opnieuw. En die willen ook inzetbaar zijn. Die willen ook bruikbaar zijn voor de meester. En die willen hun handen uitsteken. En die willen zeggen, Heer Jezus, het gaat ons om uw eer, om uw glorie. En de plek waar u verheerlijkt wordt, waar u geprezen wordt, waar het over u gaat, waar uw woord uit de doeken wordt gedaan, waar de diensten zijn, daar, ja, dat wil ik zoeken. Vroeger had je die mensen ook in onze kerken, die waren zo verweven met hun kerk, dat ze als ze gingen pensioneren en ze hadden een paar stuivers, dan kostte ze een kerk, een huisje zo vlak mogelijk, zo dicht mogelijk bij de kerk. Ik ken ze. Vroeger dacht ik, ik hoop niet dat er een kerkskeuring komt. Dan hebben ze een probleem. Dat heb ik vroeger al gedacht. Raar misschien, maar. En het is gekomen ook. Ja. Maar goed, maar ze deden het wel. Maar waarom nu? Nou, omdat die kerk hun alles was. Als je die mensen nagaat. Ik hoor een mevrouw, ik heb haar goed gekend, ze leeft nog trouwens. Die zegt, wat ik allemaal opgehoest heb voor het orgel in onze kerk, dat wil je niet weten. En nu mag ik daar niet meer komen, want er is een kerkkeuring geweest en die kerk is toegevallen aan de andere club. Dus al die collecten voor niks. Nou, zo ongeveer. Maar het was had hun hart. En er hoefde geen 2 keer een collecte te worden gehouden. Dat was er gewoon in 1 keer. Dat gebeurde. Want dat was het hart van de mensen. En nu gaat het om centen, nu gaat het misschien om een huisje, maar het gaat me om de Heer Jezus. Wanneer staan we weer in vuur en in vlam voor de Heer Jezus, dat we voor hem gaan en voor hem willen. Heer, ik wil dat zoeken, dat wil ik zoeken. Nou, En dan hebben de levieten en de priesters hun plek gevonden. Die hebben het hefoffer van graan voor gezorgd. Nieuwe wijn hebben ze voor gezorgd. Olie naar de voorraadkamers gebracht. Ze hebben immers de voorwerpen van het heiligdom en de priesters, die dienst doen, de poortwachters en de zangers. Ze hebben ze allemaal op hun plek gezet en ze hebben ze allemaal in staat gesteld om dat te doen. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Daar wil ik mee stoppen. Het huis van onze God niet verwaarlozen. Niet laten verpauperen. Nou, daar heb u een beste opdracht mee. Ik wil het ook graag. Ik wil zo graag dat de Heer Jezus eer krijgt. En misschien mogen we met de beperkte mogelijkheden die we hebben, misschien is het alleen maar gebed sowieso. Maar misschien is het ook bemoediging aan anderen die nog twijfelen. Misschien is het ook wel een voorbeeld. Misschien mag je meegaan. Misschien mag je nog iets aandragen. Misschien kun je financieel iets doen. Misschien kun je praktisch iets doen. Organisatorisch iets doen. Misschien kun je de zaak van de Heere echt meehelpen tillen. De Heer Jezus beloont je ervoor. U krijgt loon voor de rechterstoel van Christus. Daar heb ik net al over iets over gezegd. U krijgt een kroon. Paulus zegt het zo, voorts is voor mij weggelegd. De kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij indient. Hij komt dus wel voor de rechter te staan, Paulus. Omdat hij niet zeker wist of hij behouden was. Jawel, dat wist hij wel heel zeker. Maar om loon te krijgen. En hij beoordeelt het juist. En hij zegt, wat je aan mij hebt gedaan, dat gaat nooit leeg terugkomen. Nooit. Wat je voor de Heer Jezus deed, Matteüs 25, als die scharen, die volkeren voor de Heer Jezus staan, en hij daar zit, en dan beoordeelt hij ze, wat ze met Israël gedaan hebben, en dan gaat het over een beker koud water, of een bezoekje in de gevangenis, of een bezoekje in het ziekenhuis. Zo ongeveer. Of een beetje brood. Zijn dat grote dingen? De Heer bedoelt te zeggen, dat zijn eigenlijk maar hele kleine dingen. Maar die kleine dingen worden opgemerkt. En de Heer wil zo graag dat wij dat ook doen. Nou, het gaat er niet om dat wij ons vergelijken met die volkeren die allemaal voor de Heer Jezus staan. Maar dit kleine, dit hele kleine is genoeg. Jeruzalem willen we niet aan zijn lot overlaten. En het huis van onze God willen we niet laten verwaarlozen. Amen. Vader, zegen zo uw woord. Ook voor mij. Dat het daarom gaat. Dat het om de eer van de Heer Jezus gaat. Om de glorie van Hem. En om de prachtige dingen van Hemzelf. Want wat zal de Heer Jezus schitteren. Als zo een gemeente bestaat. Waar Hij het centrum is. Waar Hij het middelpunt is. Waar het om Hem gaat. En waar alle mooie dingen van Hem uit de verf komen. Waar ruimte is voor studie. Voor lezen. Voor denken. Ruimte is voor zangers. Ruimte is voor priesters om, om offers te brengen. Ruimte is voor gebed en voor verootmoediging. En waar belijdenis kan gedaan worden. We willen nu bidden om een plek waar de Heer Jezus zo geëerd wordt. En als het dan niet in onze plaatselijke gemeente kan, omdat we daar met misschien wel krachteloze armen staan, dat kan. Dan willen we echt wel vragen of we zo met elkaar verder mogen gaan. Met dat verlangen, dat de groep die hier bij elkaar komt om bijbelstudie te doen. Dat deze groep dan een plek is, Heer Jezus, waar u bent en waar het om u gaat. Waar het niet om onze kennis gaat, maar om uw glorie gaat. We willen u danken dat u ons zo wilt zegenen. Dank u wel voor uw woord. Dank u voor uw Heilige Geest. Dank u voor deze middag. We prijzen uw naam. Amen.
Ja, broeder Dato, bedankt. We hebben allemaal een flinke brok huiswerk mee naar huis deze keer, voor mijn gevoel. Eerst de plaats mogen beginnen, misschien wel met Gods kracht bij onszelf. Opruiming houden in ons hart, de dingen die daar niet thuis horen opruimen, zodat we van daaruit met een zuiver hart voor Hem aan de slag kunnen. En niet zoiets van vooruit het motto maar weer, maar echt met een stuk enthousiasme. Zeg maar. Dus even, nou, super. Als we kijken naar wat de Heer voor ons gedaan heeft. Zoveel ja, grote dingen die hij gedaan heeft. Hij is voor ons naar het kruis van Golgotha gegaan. We mogen de kinderen van God zijn. Ja, dan kan het toch bijna niet anders dat we zeggen van yes, Heer, we willen onze schouders er ook onder zetten. Onder het Jeruzalem waar wij tegenwoordig in wonen. De gemeente van Jezus Christus. Dat we met enthousiasme voor hem aan de slag gaan. Laten we samen nog een lied zingen van overgave en toewijding aan hem. Lied 880. Als we vooruitkijken, dan weten we niet wat de week en de komende weken en de komende maand gaat brengen. Maar dan mogen we wel weten van wat de toekomst ook brengen zal. God zal ons geleiden. De hand van de Heer die houdt ons vast. Gewoon in het leven van iedere dag. De dingen waar je misschien wel ontzettend moeilijk mee hebt. Maar ook juist in de onderwerpen waar we het vandaag over gehad hebben. Er niet in eigen kracht aan de slag gaan. Dan denken van nou, we zijn wel een beetje opgepept en we gaan het maar proberen. Maar het is juist in afhankelijkheid van hem dat we aan de slag mogen. Hij geleidt ons dag aan dag, ook in de onderwerpen van vandaag en het werken voor hem. Lied 880. Dankjewel voor de begeleiding. Dat is een taak die je even op je kunt nemen in de stad Jeruzalem, zou ik zeggen. Begeleiden van de muziek. Bedankt daarvoor. Een paar praktische punten. Achterin, of misschien net om het hoekje. Ik weet niet waar de tafel van Harry inmiddels gebleven is. Misschien net om de hoek. Dan kunt u in ieder geval bij Harry terecht voor cd's, opname van deze lezing of van vorige lezingen als u die in zou willen halen. Net buiten de zaal staat ook een bus, daar kunt u eventueel uw geldelijke gaven in stoppen, een soort schatkist voor de tempel, zullen we maar zeggen. Die wordt gebruikt voor de onkosten van deze middag. Broeder Steenhuis die blijft nog eventjes hier, van soep en een broodje te genieten, maar heeft daartussendoor ook alle tijd om nog eventueel vragen van u te beantwoorden of even door te praten over het onderwerp van vanmiddag of misschien wel andere dingen waar u mee zit. De volgende keer is opnieuw de derde zondag van de maand. Deze keer dan op 21 april, eerste paasdag. Van harte uitgenodigd. Ik refereerde net al even aan de soep en broodjes. Die staan ze dadelijk weer voor u klaar. Geniet daarvan. Dat is ook de gelegenheid om samen nog even te praten. Misschien na te praten over vanmiddag. Laten we daar samen ook nog een zegen voor vragen. Heere God, Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we vanmiddag hier konden zijn, konden luisteren naar uw woord. U hebt dus een heel pak huiswerk meegegeven, waar we over kunnen nadenken, waarmee we aan de slag kunnen. Wilt u ons helpen om de dingen die u ons vanmiddag hebt voorgehouden, om dat ook vast te houden. Dat het niet iets is wat in ons hoofd zit, waarin we nog wat over nadenken en zeggen van nou, dat was wel een prima boodschap. Maar dat we het echt in ons hart zal afzinken, dat we erover zullen nadenken en dan het ook om zullen zetten in daden. Dat we misschien wat opruimen in ons hart wat daar niet thuis hoort en dat we met een nieuwe toewijding, een nieuw enthousiasme voor u aan de slag gaan. Wilt u ons daarin helpen en ons daarin zegenen, zodat we in deze laatste dagen zullen zijn tot uw eer, dat we niet onze tijd een beetje uitzitten totdat u komt, maar dat we ijverig onze mouwen oprollen en voor u aan de slag gaan totdat u komt. En daarin willen we ons bij u opdragen. Geef ons uw kracht, uw hulp en uw zegen door de Heilige Geest. Dat we voor u bezig zijn. En als u nog niet gekomen bent, Heer Jezus, wilt u ons dan ook de volgende keer weer hier bij elkaar brengen. Om opnieuw na te denken over uw woord. We bedanken u zo voor de zegen van deze middag. We bidden om een zegen over het voedsel wat we zo dadelijk van u ook ontvangen. Wilt u ons daarin zegenen, ook een goede tijd geven met elkaar. We bedanken u voor degene die de soep en de broodjes klaargemaakt hebben, die zo in stilte en op de achtergrond ook daarin hun mouw hebben opgerold voor u. We willen ook daarvoor uw zegen geven. We willen ons zo aan u toevertrouwen, u eren, u prijzen, u groot maken. Amen.
Amen.
Ja, als het hier nog niet gekomen is, dan hopen we elkaar over 4 weken en een paar dagen terug te zien. God zegen gewenst.